Ik voel.
Dan gaan we met elkaar een mooi lied zingen. En dat is Uw woord is een lamp voor mijn voet. Goedenavond iedereen die er al is. Voor degene die nog niet aangeschoven zijn, zoek een mooie plek uit en kom erbij. Dan gaan we met elkaar beginnen met deze avond. We hebben al twee mooie liederen met elkaar gezongen en daar gaan we lekker mee verder. En het lied wat we nu gaan zingen, dat is Vader, u bent goed. En dat is een prachtig lied. Maar tegelijk ook wel een spannend lied, omdat het vanavond gaat over recht en over onrecht. Hè. Je ziet het in de wereld gebeuren en ook in je eigen leven. Er is een hoop onrecht. Soms kun je je afvragen of God het wel ziet en of hij er wel wat aan doet. Dus Vader, u bent goed, we gaan het nu zingen, maar ja, is dat eigenlijk wel zo? Ik heb twee glaasjes water, er staan indicatheden voor. Goedenavond allemaal. Hartelijk welkom op deze Jij Daaravond hier in Apeldoorn. Mijn naam is Mart en ik mag vanavond je gastheer zijn. En namens alle vrijwilligers, inclusief mijzelf, heet ik je hartelijk welkom op deze avond. Ik hoop echt dat je een gezegende avond tegemoet gaat. Wie ik ook hartelijk welkom ga heten is Tiemen Westerduin. Hij is onze spreker vanavond en hij gaat het met ons hebben over het spannende thema recht / onrecht. Met een vraagteken en een uitroepteken. Nou, je hoeft maar in de wereld om je heen te kijken, of misschien is je eigen leven al wel genoeg. En dan zie je een hoop onrecht en dan zie je een hoop dingen die je eigenlijk liever niet zou zien. En je kan wegkijken, maar soms lukt dat ook even niet. En dan vraag je je af, wat is dit? En ook wie is God hierin? Hoe kan het zijn dat God dit ziet en dat je het idee hebt dat hij daar niks aan doet? Nou, Tiemen die gaat daar met ons over in gesprek. En we gaan vanavond het woord openen, we gaan met elkaar bidden, we gaan met elkaar liederen zingen die allemaal te maken hebben met dit thema. Recht / onrecht. En ik vond het wel mooi wat je vooraf zei. We hadden via de mail even contact. Toen zei je, ik ben dankbaar om te mogen spreken en mijn hart voor Jezus met jullie te mogen delen. Dat is hoe Tiemen hier vanavond naartoe kwam. Nou, dat is ook precies wat wij als jij daar voor ogen hebben. Dat een spreker die hier het woord deelt, dat hij zijn hart voor Jezus, zijn of haar hart voor Jezus met jullie deelt. En dat jullie ergens raakt en dat je het hopelijk ook herkent. Dat die Jezus waar het over gaat, dat het ook de Jezus is die jij met heel je hart lief hebt of lief krijgt. Zullen we deze avond beginnen door met elkaar te danken en te bidden. Heere God, we komen samen bij u, omdat we het vanavond van u verwachten. We willen u bedanken dat we dat niet te vergeefs doen. Dat u zo graag onze gebeden hoort en onze gebeden verhoort, daaraan tegemoet komt. En dat u ons al zo vaak van u hebt laten horen en uzelf hebt laten zien in ons leven. En we willen u bedanken dat we hier vanavond zijn. Dat u het ons op ons hart hebt gegeven om hier aanwezig te zijn. We willen u daarvoor bedanken. En we willen ook deze avond in uw handen leggen. Juist ook omdat het over een heel gevoelig en spannend thema gaat. Recht, onrecht. En we hoeven het nieuws maar te kijken. En we zien dat er verschrikkelijke, huiveringwekkende dingen gebeuren in de wereld. En dan hebben we het nog niet eens met eigen ogen van dichtbij gezien. Want dan is het vaak nog zoveel verschrikkelijker als wanneer we het van een afstand op het nieuws langs horen komen. Maar we vragen ons af wie u daarin bent. Hoe het kan zijn dat deze dingen gebeuren in een wereld die van u is. En in een wereld waar uw ogen overheen gaan. Waar u van weet en waar u ziet wat er gebeurt. En toch vragen we ons af, waarom grijpt u niet in en hoe verhoudt u zich tot wat er op deze wereld gebeurt? En we verlangen ernaar dat u vanavond spreekt. Dat u door uw woord en door uw geest dingen voor ons duidelijk maakt. Dat we ontdekken hoe u hierin staat, hoe u hierover spreekt en ook wie wij hierin mogen zijn. Want het kan zo verlammend zijn als we de aantallen horen van de mensen die het ontzettend moeilijk hebben en die vreselijke dingen meemaken, wat in de miljoenen, in de tientallen miljoenen loopt, dan kunnen we ons zo klein en zo machteloos voelen. Maar we bidden dat u ook daarin tot ons spreekt, wat onze plek hierin mag zijn als christen en als kind van u. En we willen ook onze persoonlijke situatie aan u voorleggen als we hier zitten en we houden van u. We hebben u door genade lief gekregen. Dan willen we u daarvoor bedanken. Dat u in ons leven begonnen bent. En dat u het ook af zult maken. Maar misschien zitten we hier wel en verlangen we daar ergens wel naar. Maar zouden we dat toch niet durven zeggen van onszelf? Dat we u kennen. Dat we weten wie Jezus is. En dat we hem hartelijk lief hebben. Maar verlangen we daar wel naar. Om daarin een doorbraak mee te maken in ons leven. En we bidden dat u dat geeft. Dat u dat vanavond geeft. Dat, dat u ons in de ruimte stelt. En dat we over Jezus horen spreken en over Jezus horen zingen. En dat we mogen weten en mogen geloven. Mijn Heere en mijn God. En we willen u ook eerlijk belijden, de dingen die tussen u en ons instaan. We hoeven onze gedachten maar over deze dag te laten gaan. Alles wat er gebeurd is en wat er gezegd is. En dan weten we dat we ook vanavond weer zoveel aan u te belijden hebben. En we willen u ook om vergeving vragen. En we willen u vragen dat u niet met ons doet naar onze zonden. Maar dat u met ons doet naar uw eindeloze barmhartigheid en uw onbeschrijfelijke genade. En dat u hier vanavond in ons midden bent. Wat zou dat groot zijn als we dat ieder persoonlijk merken, dat u hier vanavond bent. Dat is waar we naar verlangen. En dat is ons gebed. In Jezus' naam. Amen. Ik vertelde net al, het thema van deze avond is recht, onrecht. En ik heb voor jullie eens in de Bijbel zitten speuren of er ergens een gedeelte was waar dat spanningsveld mooi naar voren kwam. Het spanningsveld tussen recht en onrecht. Is wat hier gebeurt, is dat nou recht of is dat nou onrecht? En ik kwam dit gedeelte uit Matteüs op het spoor, een verhaal wat Jezus vertelt. Hij vergelijkt het koninkrijk van God, het koninkrijk van de hemel, vergelijkt hij met een wijngaardenier. En je kan je bij dit verhaal heel goed die vraag stellen van, is wat hier gebeurt, is dat nou recht of is dat nou onrecht? En die vraag ga ik straks ook aan jullie stellen. Dus denk er vast eens over na. Jezus zegt, want het koninkrijk der hemelen is als een heer des huizes, die 's morgens vroeg erop uitging om arbeiders voor zijn wijngaard in te huren. En die heer des huizes, die wijngaardenier, die gaat dan de markt op en die neemt een aantal arbeiders aan. En die gasten die gaan 12 uur lang die dag, vanaf het moment dat het licht wordt tot het moment dat het donker wordt, gaan ze de druivenoogst binnenhalen. In de brandende zon, het is daar in Israël in september gebeurd dit, is het zo'n 30 graden gemiddeld. Dus dat is gewoon keihard werken, dat is zweten, dat is zwoegen, 12 uur lang. En diezelfde wijngaardenier, die beseft een paar uur later van, dit gaan we op deze manier niet redden met dit clubje. En die gaat weer terug naar de markt en die neemt weer een stel nieuwe arbeiders mee. En die gaan ook aan de slag. Het is inmiddels 8:30 's ochtends en die tweede groep gaat aan de slag. Nou, een aantal uren later realiseert die wijngaardenier zich van, ja, dit gaat hem niet worden. We moeten die oogst vandaag binnenhalen, die druiven, en dat gaat niet lukken met dit clubje. En hij gaat weer naar de markt, het is inmiddels 11:30, het is bijna lunchtijd, en hij neemt een derde groep arbeiders mee. Nou, hetzelfde gebeurt nog een keer, hij realiseert zich weer, ja, ook met deze groep gaat het niet lukken. Hij gaat nog 1 keer terug naar de markt, het is inmiddels 4:30. Er is nog 1 uur te werken en dan neemt hij nog een groep arbeiders mee. Ik heb jullie nog 1 uur nodig, kom aan de slag, de oogst moet worden binnengehaald. Dus die eerste groep die werkt 12 uur en die laatste groep die werkt nog 1 uurtje. Nou, en dan zeggen die arbeiders aan het eind van de rit, en dan krijgen zij te horen dat ze een penning krijgen. Zowel de arbeiders die 1 uur gewerkt hebben als de arbeiders die 12 uur... Ik praat gewoon door. Ja, ik heb weer geluid. En je kan je wel voorstellen dat die arbeiders die 12 uur gewerkt hebben, dat die zoiets hebben van, hoe is dit mogelijk? Die voelen zich verongelijkt. Wij hebben 12 keer zo lang gewerkt en wij krijgen 1 penning van de heer des huizes, van de wijngaardenier. En die gasten die 1 uurtje gewerkt hebben, die krijgen datzelfde salaris. Nou, en die reageren zo. Die zeggen tegen de wijngaardenier, toen zij die ontvangen hadden, morden zij tegen de heer des huizes en zeiden, deze laatste, die dus maar 1 uur gewerkt hebben, hebben maar 1 uur gewerkt en nu hebben ze gelijkgesteld met ons, die de last van de dag en de hitte verdragen hebben. Maar hij, de heer des huizes, antwoordde en zei tegen een van hen, vriend, ik doe u geen onrecht. Bent u het niet met mij eens geworden over een penning? Ik bedoel, dat hebben we met elkaar afgesproken. Waarom heb je daar nou ineens zoveel moeite mee? Neem wat van u is en vertrek. Ik wil aan hem die het laatst kwam, die een uurtje gewerkt heeft, hetzelfde geven als aan u. Of is het mij niet geoorloofd met het mijne te doen wat ik wil? Of bent u afgunstig? Bent u jaloers omdat ik goed ben? Nou, ik ben benieuwd met wie jij het meeste meevoelt. Is dat die wijngaardenier die zegt, ja, mag ik met het mijne niet doen wat ik wil? Ik bedoel, we hebben met elkaar afgesproken dat je hier voor een penning zou werken. En nu geef ik iemand anders ook een penning. En ineens heb je daar problemen mee. Ik wil gewoon graag goed zijn en die arbeiders die kort hebben gewerkt hetzelfde geven als jij. Heb je er dan moeite mee dat ik goed ben? Dat is wat die wijngaardenier zegt. En die arbeiders die zeggen, ja, maar dit is gewoon niet eerlijk. Ik bedoel, we hebben 12 keer zo lang, moet je eens voorstellen. We hebben 12 keer zo lang gewerkt als die gasten die het laatst kwamen en we krijgen evenveel uitbetaald. Dat is onrecht. En de wijngaardenier zegt, dit is recht. En de arbeiders zeggen, dit is onrecht. En ik ben heel benieuwd wat jij zegt. En probeer je dan niet te laten leiden doordat je waarschijnlijk weet dat met die wijngaardenier God bedoeld wordt en dat hij waarschijnlijk wel gelijk zal hebben. Maar probeer gewoon een beetje primair te reageren en je in die situatie te verplaatsen en dan gewoon eens van je te laten horen. Ben je het nou met die wijngaardenier eens of met die arbeiders die daar de hele dag gezwoegd en gezweten hebben? Aan het begin van de jijderavond is er altijd zo'n moment dat we eventjes elkaar groeten en welkom heten. Nou, je krijgt dan ook een vraag mee vaak om gewoon eens met elkaar van gedachten te wisselen. Nou, de vraag kun je al raden, die is natuurlijk, is dit nou recht of is dit nou onrecht wat hier zojuist gebeurde? Dus sta even op, groet elkaar en stel elkaar eens die vraag. Is dit nou recht of is dit nou onrecht?
voordat wij verder gaan over het thema recht en onrecht, een ander thema recht en onrecht met jullie bespreken. En dat wil ik doen met het verhaal uit Lucas 8. En wellicht ken je dat verhaal. Dat is het verhaal dat Jezus over rondtrekt en het koninkrijk verkondigt, het koninkrijk brengt. En dan volgen zijn discipelen hem. En dan volgen een hele groep vrouwen hem. En dat zijn vrouwen waar Jezus een enorme impact in hun leven had gehad. De een is van demonen bevrijd en de andere van ziekte. En dat gedeelte sluit af met dat deze vrouwen Jezus dienden met hun bezittingen. Nou, dan wilde ik eigenlijk de vergelijking trekken met jij daar. Weet je, we zijn hier vanavond en heel veel van jullie komen hier heel vaak. En ik weet zelfs dat in heel veel levens van jullie het werk van Stichting Jij daar een hele grote impact hebt gehad. En onze vraag is, zou je ons willen dienen met je bezittingen? Want Jezus kon alleen het koninkrijk brengen omdat hij mensen om zich heen had die hem dienden met hun bezittingen. Dus wij kunnen dit werk alleen maar doen omdat er mensen zijn die ons werk dienen met hun bezittingen. En in de afgelopen jaren, volgens mij in 5 jaar tijd, zijn wij 150 vaste donateurs kwijtgeraakt. En er is niks mis mee, want het zijn heel vaak mensen die al 10 of 12 jaar lang ondersteunen. Maar feit is, we zijn er 150 kwijt. En we zijn op zoek naar 150 nieuwe donateurs die iedere maand een klein bedrag willen doneren. Gewoon met een machtigingskaartje invullen. En ze hadden op je stoel moeten liggen. Maar als het goed is, worden ze nu uitgedeeld. Er komen nu emmers langs. En in die emmers zitten kaartjes en pennen. En als je het kaartje invult, mag je de pen houden. Zo werkt dat toch? Nee, maar serieus. Als je 15 keer een maandelijks bedrag doet, of 150 donateurs van een maandelijks bedrag van 5 euro of een tientje, dat is echt heel veel geld. Dus wij willen niet iedere avond oneindig leuren om geld en geld en geld en geld. Dus vul gewoon een kaartje in. Doe niet te hoog bedrag, gewoon 5 euro of een tientje of zoiets wat je makkelijk kan missen. En dan met z'n allen zijn we een hele grote menigte die allemaal onze bezittingen delen, zodat het werk van Stichting Jij daar kan doorgaan. En zeg je nou, joh, ik wil dat helemaal niet, al die stichtingen die allemaal maar de hele maand aflopen te schrijven. Prima, dat mag ook. Je mag ook gewoon eenmalig invullen. Dit jaar komen we nog 15.000 euro tekort om alles betaald te krijgen wat we moeten betalen. Dus als je daarin wil helpen, dan ook heel graag. Volgens mij heeft ondertussen iedereen een kaartje. Dus als iedereen hem invult, dan zijn we aan het eind van deze avond hebben we 150 nieuwe donateurs. En dan gaan we zometeen een lied zingen. En dan komen de emmers nog een keer langs. En dan mag je ze daar de kaartjes weer in doen. Ik wil jullie alvast ontzettend bedanken.
spreker Tiemen Westerduin naar voren roepen. En ik wil jullie vooraf nog zeggen dat als je vragen hebt bij zijn verhaal, dat je die in het tweede deel, dus na de pauze, dan kun je die stellen aan Tiemen. Maar als je nou liever dat anoniem doet en niet plenair, dan kun je dat ook doen via steljevraag.tk. Dat is een website die is nu geopend. Als je vragen hebt, blijf er niet mee lopen. Stuur ze in via steljevraag.tk en dan kan ik ze na de pauze aan Tiemen stellen. Nu kan het ook zo zijn dat je heel graag een bepaald lied vanavond zou willen zingen. Dan kun je ook daar terecht op steljevraag.tk. Laat van je horen en laat ons even weten wat je heel graag zou willen zingen. Gaan we aan het eind van de avond kijken of we daar nog een moment voor kunnen vinden. Ik ga het woord geven aan Tiemen. God zegen.
Dankjewel. Kunnen deze lampjes op maar iets zachter of iets meer op de zaal? Dan kan ik jullie wel beter zien. Jawel, hè? Ja. Super. Nou, goedenavond, hoi. Mooi om hier te zijn. Ik vind het mooi om vanavond iets met jullie te delen. En dat thema recht en onrecht, dat zit wel heel diep in mijn hart. Ik weet dat ik, ik denk zo'n 13, 14 jaar geleden begonnen ben om te bidden van: Heere God, wilt u mij zien, laten zien wat u ziet? Wilt u mijn hart breken voor wat uw hart breekt? Ik zat gewoon bij de HGB werkte ik destijds. En ik had het gevoel van: oh, er is zoveel kapot, maar dat speelt eigenlijk geen rol in mijn leven. En toen kwam Compassion en heeft God mij zoveel laten zien wat gebroken is. En ik wil jullie eigenlijk een filmpje laten zien waarin ik één verhaal vertel. Dat was. Ze vroegen mij na de zomer van: joh, wil jij ook even voor de camera één van je verhalen, van de verhalen van, die je hebt meegemaakt, vertellen? En toen dacht ik: oh, ik kom net uit de zomer, maar dat is oké. Wat dan? Ethiopië, Filipijnen? Nee, doe de Filipijnen maar. Nou, en toen ging ze het filmpje laten zien. Het is altijd een beetje om het te tonen, want het is een emotioneel filmpje. Het komt dicht bij mijn hart. Maar ik vind het wel mooi om te laten zien, omdat we dan gelijk in het thema onrecht zitten. Dus wat mij betreft start je het filmpje.
Ik ben Tiemen Westerduin. Ik ben 24 jaar. Getrouwd met Anne-Marie en vader van 3 kinderen. Ik kan niet veel met de armen daarvoor.
Ik had het gewoon netjes afgetikt. Ik sponsor een kindje bij Word en Daad. En dat was dan zo. Dus prima. 9 jaar werk ik nu voor Compassion. Ik heb nu te veel gezien om te zeggen van: ik ga weer zitten en ik doe alsof het er niet is. Afgelopen maart ben ik met een groep sprekers naar de Filipijnen geweest. Het was op het eiland Cebu. Prachtige omgeving ergens. Dus je kent de stranden en dat soort dingen van de plaatjes. Het is echt paradijs. Maar in dat paradijs heb ik ook wel iets van de hel gezien. Maar het begon eigenlijk al de eerste dag dat projectmedewerkers daar vertellen dat de armoede daar zo extreem is. Dat mensen alles aangrijpen om te overleven. Kijk, wij kunnen ons dat niet voorstellen, want wij hebben eigenlijk altijd nog andere opties. Als het geld op is, dan gaan we naar vrienden. Of dan hopen we op een betere toekomst, of dan gaan we lening aan. Of ergens hebben we nog zoveel reserves, zeg maar, hier om ons heen, dat wij ons niet kunnen voorstellen dat we bijvoorbeeld ons lichaam zouden verkopen om te overleven. En daar was het gewoon part of the deal. Dus daar vertelden medewerkers dat meisjes vanaf een jaar of 11, 12 zichzelf verkochten. En dat was voor een broodje, voor een colaatje. En dan gingen ze voor de webcam staan. Of dan deden ze dingen die van hen gevraagd werden. Op een gegeven moment spraken ze over de Carton Girls. Dat zijn meisjes die zich langs de kant van de weg verkopen voor dat wat ze ervoor krijgen. Er is geen geld voor een kamertje. Ze kunnen thuis niet dat werk doen. Dus een stukje karton langs de kant van de weg. En met regelmaat raken ze zwanger, want geld voor voorbeeldsmiddelen enzovoort is er niet. Een van de heftigste dingen misschien wel, dat dat zij zei, ja, weet je, dan doen ze gewoon van alles. om zo'n zwangerschap weer om zeep te helpen of dat te stoppen. Want ja, ze zijn al aan het overleven. Er kan niet nog eentje bij. Dus nou ja, dat moet weg. Er stroomt hier een rivier door de Sloppenwijk. Als een meisje moet bevallen, dan gaat ze een poosje iets verderop. En dan bevalt ze daar en laat je het kindje achter in de rivier. En dan gaat ze zelf weer terug naar de plek waar ze zit. Ik scande als het ware die rivier, wat meer vuilnis was dan water, zeg maar. En tegelijkertijd ben je doodsbenauwd om te zien waar ze het over gehad hebben. En tegelijkertijd denk je, het zal toch niet? Dit kan toch niet de waarheid zijn? Hoeveel kinderen leven er in zo'n situatie? Hoeveel meisjes raken er betrokken in deze business? En zij zegt eigenlijk zonder na te denken, 70-80%. Dus dat is alsof ik een linkse kreeg, joh. Gewoon echt van, wat? 70-80%? Dan is het wel even iets alsof er iets scheurt of zo. Dat je denkt, waar moet je beginnen, waar moet je eindigen? Wat moeten we doen? Jongen, wij zitten er nu over te praten. Het is gewoon op dit moment. Sorry. En het is op dit moment. Je voelt jezelf toch ook bedonderd als je je leven lang leeft. En dit is er geweest. En je hebt er gewoon niks mee gedaan. Dat kan niet anders. Of je denkt, shit, ik had hier wel wat mee moeten doen. Dat kan toch niet anders? Als je terugkijkt en de waarde van je leven bepaalt, ja, dan wordt het toch bepaald door dat je heelheid hebt kunnen brengen. Gewoon van betekenis hebt kunnen zijn. Weet je, dan ga je geen lijstje maken van welke auto's heb ik gehad. Echt niet. Terwijl we daar zoveel tijd en aandacht aan geven. Wie zich ontfermt over de armen, die leent uit aan de Heer en Hij zal het hem wel vergoeden. Daar waar jij in investeert, daar gaat je hart, je richting van je leven heen. Waar investeer je in? Nou, dit zijn kinderen van ouders. Dit zijn kinderen van de Allerhoogste. Hoe ver moeten we gaan? Ja. Beantwoord hem zelf. Even tot het uiterste.
Als je dit soort gesprekken hebt en je spreekt met dit soort meisjes of de mensen die met hen werken, nou dan scheurt er inderdaad echt iets van binnen. En dan kan, voor mij is het met regelmaat in de afgelopen jaren dat het heel diep is gegaan. Ik heb veel meer verdriet in mijn hart na al die verhalen, al die ontmoetingen, dan wat ik had in die tijd daarvoor. Ik heb veel meer gehuild. Het zit heel dichtbij. Eigenlijk altijd maar 30 seconden weg met tranen. Omdat er gewoon zoveel is geweest. En dan kun je... Ik heb momenten gehad dat je dacht van, wat doet Hij eraan? Waar is God? Hoe dan? Dat je dingen zingt over God. Dat je dingen gelooft over God. En dat je aan de andere kant dit voelt of ziet. Dit is zo onrecht. Het klopt zo niet. Het mag zo niet. En nu is dit ver weg. Maar onrecht is ook veel dichterbij. Dit is in de Filipijnen, maar jij hoeft misschien je eigen gezin niet uit. Of je eigen leven niet eens voorbij. Omdat je weet hoe onrecht voelt. En dan kun je die vraag niet alleen over de wereld, maar ook over je eigen leven hebben. Heer, waar bent u dan? En wat is uw plan? Ik heb niet overal antwoorden op. Ik weet wel dat ik in de afgelopen jaren echt meer van de Heer ben gaan houden. Ik heb hem op een nieuwe manier leren kennen. Doordat ik heel veel met zijn woord ben bezig geweest. Omdat ik er ook heel vaak over moest spreken. Dat hoort bij mijn werk. En dan moet je er doorheen. Met de Heer, met het woord. En daar, daar zachtjes aan heeft de Heer ook iets van hemzelf laten zien daarin. Dus ik spreek hier en ik weet dat ik veel verdriet in mijn hart heb. Maar ik spreek hier ook met het geloof in dat de God regeert. Dat Hij er is. Een diepe overtuiging. En ik ben ambitieus. Ik wil zo graag dat doen wat God voor mij heeft. En ik zou er heel graag heel veel mensen in mee willen nemen. Ik wil met jullie vanavond nadenken over recht en onrecht. En om te weten wat recht en onrecht is, moet je eigenlijk weten wat Gods bedoeling is. Wat is eigenlijk, hoe heeft God het bedoeld? En in het Oude Testament, daar heb ik in de afgelopen tijd wat meer op gestudeerd. In het Oude Testament heb je het begrip shalom. En eigenlijk moeten we dat even wat beter leren kennen. Jullie kennen wel die zegen die je misschien elke zondag 1 of 2 keer meekrijgt aan het einde van de dienst. Als de dominee zijn handen omhoog doet en dan tegen ons zegt, de Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Shalom. Nou, die hele zegenbede, die zegenopdracht van God, die is zo opgebouwd dat het toewerkt naar shalom. Dat is eigenlijk wat God wil. Dat is wat God voor ogen heeft. En dat begrip shalom, ik las een oud testamenticus en die zei, als je het begrip shalom niet kent, als je dat concept niet kent, ja, dan daar is zoveel aan opgehangen in de Bijbel. Dat is heel belangrijk dat je dat wel weet. En toen vond ik een definitie van dat begrip shalom. En die wil ik even aan jullie laten zien. Dat is deze slide. Shalom, een prachtige, dat is Dr. Plantinga, die heeft dit gezegd. Dat is een onderlinge verwevenheid van God, mensen en de schepping, die harmonie, heelheid, vreugde en welvaart geeft voor iedereen binnen de gemeenschap. Dus als er shalom in de Bijbel staat, wat is dat nou eigenlijk? Daar kun je heel veel betekenissen aan ophangen, maar de Bijbel zegt, eigenlijk wordt daarmee bedoeld, het is een onderlinge verwevenheid van mensen met God en mensen met elkaar, waardoor het goede van God terechtkomt bij iedereen. Dus dat is eigenlijk wat God verlangt. En het ligt heel dichtbij die wet, die eigenlijk alles samenvat. Dus als er iemand vraagt aan de Heer Jezus, Heer Jezus, waar gaat het nou eigenlijk om? Je hebt die wet en die profeten, maar wat is nou eigenlijk de kern van alles? En dan zegt de Heer Jezus, dat is, heb God lief boven alles, met alles wat in je is. Je kracht, je verstand, je ziel en heb je naast lief als jezelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Zegt hij dan. Dat is het fundament. Dus dit is de kern. Hier gaat het God om. Dus even, waar gaat het God om met jou? Voor jou en voor de ander. Wat wil hij? En dat is eigenlijk al een heel bijzonder iets. Dat alles hierop gericht is. Wat wil God? God wil dat je hem lief hebt. Dat is al iets heel bijzonders. Daarin zit al zoveel genade. Eigenlijk is de hele Bijbel door is een uitnodiging om hem lief te hebben. Nou, het kan niet anders dat hij jou dan ook lief heeft. Want anders nodig je daar niet toe uit. En hij wil dat resulteert in een leven in liefde. Dat je zegt wat ik ontvang van de Heer. Genade, goedheid, vergeving, trouw, geduld. Dat geef ik door in de relaties met de mensen met wie ik leef. Omdat de Heer Jezus in mij komt leven. Ik geef dat door. Dat is Gods plan eigenlijk. Hij zegt shalom, dat is dat je jezelf verweeft met mij en dat je je verweeft met de ander en dat het goede van mij terechtkomt bij iedereen. Ah, zeg je, dat klinkt wel heel mooi. Maar dat was het paradijs. In het paradijs leek het erop. Daar was Adam en Eva gingen om met de Heere God, ja, heel dichtbij. Ze waren verweven, hun hele leven was vervuld van hem en ze waren ook verweven met elkaar en met de schepping. Het was allemaal oké. Maar, oké, het is Apeldoorn, maar het is geen paradijs. Dat is lang geleden. Dat is het niet meer, toch? En misschien zegt een ander van, nou, zegt hij, dat komt ook nog wel weer. Want die denkt aan die teksten in de Openbaringen over die nieuwe hemel en de nieuwe aarde, waarin de Heer, dus God zal zijn, alles en in alle. En dat een kind weer zal spelen met het hol van een basilisk. En dat de leeuw en het lam samen in de wei zullen lopen. Nou, dat lijkt er weer op. Maar dat is ook zo ver weg. Nu dan? Wat wil de Heere God nu dan? Is dat nog steeds zo? Nou, de Bijbel zegt dat de Heere Jezus in Johannes 10, vers 10 zegt... Ik ben gekomen om jullie het leven te geven in al zijn volheid. Dus ik ben gekomen zodat jullie het leven hebben en overvloed hebben. Dat is wat er staat in de Bijbel. Eigenlijk is dat shalom. Dus dat is dat woord shalom. Leven in al zijn volheid. En de Heer Jezus zegt dat niet over. Dat komt ooit. Maar dat is dat ik ben gekomen om je dat te geven. Hij wil dat nu. Als die zegen wordt uitgesproken over de volk. En de Heer de zegen u. En geven u zijn shalom. Dan is dat voor nu. De Heer is niet voor niks heelmeester. Redder. Licht. Hij wil nu genezen. Hij wil nu bevrijden. Hij wil nu herstellen. Dus dat is Gods plan nog steeds. Maar in die tekst die we nu op de sheet zien is, staat het wel onder spanning. Gelijk komt daar eigenlijk het kwaad tegenover. Dit is niet meer het enige wat in deze wereld is. Wat net door Dineke ook al werd voorgelezen. Er is zoveel onrecht. En Mart al zegt van, er is zoveel onrecht in deze wereld. Dat komt omdat er een tegenkracht is. De dief. De duivel. Die is gekomen om te roven, te vernietigen, te stelen. De dief komt alleen maar om te stelen, te slachten en verloren te laten gaan. Maar ik ben gekomen omdat ze het leven hebben en overvloed hebben. Dus gelijk daartegenover staat een andere kracht. En die zien we wel aan het werk. De dief, en het woord dief in het Grieks is dat diabolos. Dat is het Griekse woord voor duivel, is diabolos. En ik weet niet, hebben jullie wel eens zo'n diabolo gehad? Dat heet ze omdat het twee helften heeft. Diabolo is scheiding maken. Uit elkaar trekken. En eigenlijk is dat precies wat Satan doet. Waar God zegt, ik wil graag een onderlinge verwevenheid. Ik wil graag dat er altijd mensen onder, boven, achter en voor je zijn. Zegt Satan, ik wil scheiding maken. Dat is eigenlijk zijn strategie. Om het plan van God tegen te werken. Dus hij zegt, ik breng scheiding aan. En hoe doet hij dat? Hij probeert eerst scheiding te maken tussen mensen en God. En hij heeft daar ook zijn basisstrategie voor. Hij verleidt en klaagt je aan. Dus heel vaak probeert Satan iets met van, joh, maar is het nou echt wel zo dat dit niet mag? Ja, je weet het ook niet zeker, toch? En is het niet zo dat, volgens mij kan het wel. En hij verleidt je als het ware om het wel te doen. En met dat je het doet, dan laat hij zijn echte gezin zien. Dan is hij de aanklager. Dan zegt hij, jij en de Heere God, jij gaat weer naar jij daar vanavond weer meezingen. Je zit in de kerk. Dat klopt niet. Jij hoort er niet bij. Dat is niet voor jou. Dus ergens, hij is constant de verleider en de aanklager. Hij verleidt je om iets te doen. En vervolgens klaagt hij je aan om te zeggen, voor jou dus niet meer. Hè? Stop maar met bidden, want de Heere ziet je weer aankomen. Kap er maar mee. Dus dat is de tegenkracht. En daar staat de Heer tegenover. En weet je, ik heb hier een heel aantal losse draadjes meegenomen. Nou, misschien denk je wel, dat ziet er vrij kansloos uit. Daar is het ook voor bedoeld. Als ik een los draadje ergens vind, als ik dat hier op het podium zit, denk ik, hey, wat is dat? Dat moet ik even opruimen. Dat is rommel. Een los draadje, ja, waar dient dat toe? Nou, nergens voor. Dat gooi je weg. Dat laat je vallen. Moest ik aan denken, want de Heere God spreekt over een verwevenheid. Satan die trekt losse draadjes. Die wil je uit dat verband halen. Want waar God zegt, ik wil dat je verweven bent met elkaar, zegt hij, ik wil dat je alleen komt te staan. Los van God, los van elkaar. En het erge is, als je los van God bent komen te staan, als je niet met hem samen bent, als je niet meer verbonden bent met mensen om je heen, dan kun je maar zomaar dezelfde gedachten krijgen die ik over dit losse draadje heb. Dat je denkt, waarom ben ik er eigenlijk? Ik ben rommel. Waarom zou ik er zijn? Volgens mij kan ik er beter niet zijn. Er zijn ook hier jonge gasten die zich voelen als een los draadje. En God zegt, ik wil dat verweven. Ik wil mijzelf met jou verweven. Dat vind ik zo wonderlijk aan God. God die spreekt waarheid en die vergeeft. Totaal anders als de tegenstander. Die verleidt en klaagt aan, maar God spreekt waarheid en hij trekt je even goed dichterbij. Hij zegt, ik ben genadig. Kom er maar bij. En hij wil zich met jou verweven. Hij wil onder jou, boven jou, achter jou, voor jou zijn. Zodat je gekend weet door hem. En hij wil dat je dat aangaat met mensen om je heen. En weet je, zodra een los draadje wordt opgenomen in een weefsel. Als het een onderdeel wordt van een weefsel. Dan ja, ineens is het een onderdeel van iets wat krachtig is. Wat warmte geeft. Wat je ergens voor kan gebruiken. Ah, en dat is nou precies wat God heel graag wil. Dat jij een onderdeel bent van iets wat heel is. Iets wat schoon is. Iets wat heelheid brengt. Dus dat is even shalom en onrecht. God wil niet dat jij je voelt als een los draadje. Dat jij je overbodig voelt. Maar dat je je verweeft met hem en met anderen. Als je dat serieus neemt, shalom. En eigenlijk is shalom dus, dat is de volgende. Shalom is eigenlijk het recht van God. Dus wij kunnen natuurlijk dat filmpje wat we net zagen en voorbeelden uit je eigen leven kunnen we onrecht benoemen. Maar eigenlijk is dat wat afwijkt van shalom, want shalom is het recht. Zo heeft God dat bedoeld. Altijd gedaan. In het paradijs al. En hij heeft dat in de Heer Jezus weer voor ons neergelegd. En hij zal het zo herstellen. Zijn verlangen met ons, zijn bedoeling met ons is dat wij leven in shalom. Als jij niet leeft in shalom, als jij die verbondenheid met God en met anderen bent kwijtgeraakt, als jij alleen bent komen te staan, dan is dat onrecht. Dat doet jou geen recht, dat doet God geen recht, dat doet de mensen om je heen geen recht. Als je eenzaam bent, dan ben jij niet een raar persoon die niet klopt en die zichzelf maar voelt veroordelen en aan de kant moet zetten. Maar dan ben je misschien wel door wat je is aangedaan, of wat je hebt leren denken over jezelf, ben jij weggetrokken uit die verwevenheid met God. Uit die verwevenheid met elkaar. En dat je die gedachte hebt over, ik ben misschien wel rommel. Dat is onrecht. Dat mocht niet zo zijn. Dat klopt niet. De Heere God zegt, ik ben er om jou het leven te geven in al zijn volheid. Dat is recht. Dus even, als je wil weten wat recht is en wat niet recht is. Recht is eigenlijk overeenkomstig met shalom. Verwevenheid met God en met elkaar. Nou, dan is er een hele hoop onrecht in mijn leven en in de levens om ons heen. En daar krijgt Satan steeds meer vrij spel. Als mensen echt op hun eentje komen te staan, dan zie je, nou, in de armoede zie je dan de heftigheid. Dat de dief echt doorgaat totdat hij je echt berooft, vernietigt en van het leven heeft beroofd. Dat is uiteindelijk waar hij op uit is. Maar Jezus wil die andere beweging. En als je dan je afvraagt, die beweging van onrecht naar recht, dat is de volgende sheet. Dat is gerechtigheid. Gerechtigheid is een moeilijke term en die wordt voor meerdere dingen gebruikt. Maar eigenlijk is gerechtigheid dat het weer terug wordt gebracht naar de bedoeling. Dat is gerechtigheid. Gerechtigheid is zoals het bedoeld is. En bij de Heere God zit daar altijd iets van genade doorheen. Want ergens horen wij gestraft te worden voor alles wat wij gedaan hebben. Maar God zegt gerechtigheid is dat je teruggebracht wordt naar je bedoeling. Dat het weer recht gemaakt moet worden. Dat het van onrecht recht wordt. Dus dat is die beweging naar shalom. Dat is gerechtigheid. In de Bijbel zie je waar de God van gerechtigheid die wil als het ware dat wat kapot is weer heel maken. Dat wat donker is weer in het licht zetten. Dat wat gebroken is hele. Dus dat is een prachtige beweging, die beweging van gerechtigheid. En de Bijbel zegt, als je nu God hebt leren kennen, stel je lichaam dan niet weer opnieuw tot slaaf van zonde, maar word een slaaf van gerechtigheid. Zet dat wat je doet, gebruik dat voor gerechtigheid. En dat is eigenlijk waar de Bijbel op uitwerkt. Weet je wie dat mogen doen? Die beweging van onrecht naar recht. Wie die beweging van dat wat kapot is weer heel maken. Nou, dat is echt een wonder. God die doet dat niet alleen maar voor ons, maar die doet dat ook door ons. Hij heeft gezegd, nu wil ik dat jullie, toen Jezus kwam, we hebben Jezus gezien als degene die gerechtigheid deed. Die bracht zoveel van onrecht naar recht. Die zocht de zondaars op en maakte ze bekend met een God die hen lief heeft. En die vergaf ze. Hij zocht de zieken op en hij genas ze. Hij zocht de blinden op en hij gaf ze het zicht weer. Hen die gebonden waren, die zette hij weer vrij. Elke keer die beweging van onrecht naar recht. Maar wat zegt Jezus nu? Wat wordt er in de Bijbel over jou en mij gezegd? Dat jij en ik, wij zijn het lichaam van Jezus hier op aarde. Dat is echt zo'n bizar wonder wat in Korinthe staat. Dat wij het lichaam zijn van Jezus op aarde. Dus eigenlijk dat wat wij mogen doen, dat daarin wordt de Heer Jezus zichtbaar. Nou, dat vind ik iets van almacht. Dat vind ik ook iets van ongelooflijke liefde. Dat God zegt, door jullie als gebroken mensen, als zwakke, kwetsbare mensen, daar wil ik iets van mijn kracht, iets van mijn schoonheid, weer op deze wereld laten zien. Nou, dat is eigenlijk de rol van iedere christen, dat je daar komt te staan. Dat je God kent, dat je van God ontvangt en dat je dat gaat doorgeven. Dat je zijn woorden, maar ook zijn kracht gaat doorgeven bij de mensen om je heen. En dat zijn de rechtvaardigen. In de Bijbel, dat is de laatste sheet. In de Bijbel is de rechtvaardige. En daar is in het Oude Testament is daar een andere definitie van. En natuurlijk weten we wel, de rechtvaardige, dan is het in orde tussen God en jou. Maar dat heeft niet alleen te maken met wat je gelooft, maar ook met wat je doet. Eigenlijk door de hele Bijbel heen. En de rechtvaardige, Bruce Woltke, heeft daar het volgende over gezegd. Een rechtvaardige in het Oude Testament, als je dat doorleest, dat is iemand die zichzelf en zijn middelen ter beschikking stelt voor de gemeenschap. Dus wat is een rechtvaardige door het hele Oude Testament heen? Dat is iemand die zegt, Heere, ik heb van u veel ontvangen en ik wil dat nu ter beschikking stellen voor de gemeenschap. Heere, wat wilt u met de mensen om mij heen? Wat wilt u met deze gemeenschap? En u heeft mij dingen gegeven om hierin te dienen, om u als het ware, om u te doen wat u zou willen doen. Dus dat zegt de Heer, wat is nou een rechtvaardige? Dus die Bruce Woltke heeft een hele studie gemaakt van dat woord in het Oude Testament. Hij zegt, dat zijn degenen die hebben gezegd van Heer, nou, wat ik ontvangen heb, dat stel ik ter beschikking voor uw missie. Dat is mooi, hè? Dat hebben we net gezongen ook. Heer, neem mijn leven. Laat het toegewijd zijn aan uw eer. Dus alles wat ik heb, of dat nou mijn tijd is, mijn geld, mijn talent, ik wil het inzetten tot uw eer. En eigenlijk roept de Heere God je daartoe. Daarin zit je in je bestemming. Als je hem lief hebt en die liefde deelt. En Tim Keller, een predikant uit New York, die zegt eigenlijk tegenovergesteld. Hij zegt, de wicked, de zondaar, als ik de Bijbel lees en als ik daar een studie maak, zegt Tim Keller, eigenlijk is dat het tegenovergestelde. Een zondaar is iemand die alles wat hij heeft als zijn eigen recht ziet. Dat is van mij. Hard voor gewerkt. Moet iedereen vanaf blijven. En als je ziet als het concept van shalom, als je shalom ziet als die verwevenheid, waardoor God als het ware zijn koninkrijk wil bouwen om ons heen. Ja, dan klopt dit wel. Als jij zegt, Heere God, ik wil er zijn en ik ontvang het van u. Ja, en ik zie heel veel mensen die ontvangen veel van God. Die ontvangen talent, die ontvangen tijd, die ontvangen karakter, die ontvangen geld. En wat doen ze? Ze bouwen een hoger hek. Ze zeggen, dat is van mij, dat moet ik beter beschermen. En hoe rijker ze worden, hoe meer ze zich terugtrekken uit de gemeenschap. En eigenlijk kopen ze een beetje hun eigen eenzaamheid. Dus ze bouwen een hoger hek, terwijl de Heere God eigenlijk zegt, als ik je veel geef, bouw dan een langere tafel. Zorg, nodig mensen uit en zorg ervoor dat andere mensen mee, laat andere mensen zien van wie je het hebt. Dus nodig andere mensen uit en wijs ze op degene die jou zegent. Eigenlijk is dat een patroon door de hele Bijbel heen. Bouw geen hoger hek als je eenmaal wat hebt, maar bouw een langere tafel. Nodig andere mensen uit en wijs de andere mensen op de goedheid van God. En als je het hebt over de rechtvaardige, ja, uiteindelijk heb je het dan over de Heer Jezus. De rechtvaardige, ja, die was de rechtvaardige bij uitstek. En het bijzondere is dat als we Jezus zien, dan zien we iemand die het voor ons deed, maar ook iemand die het ons voordeed. Dus we zien iemand die heeft gezegd, zoals ik, jij ook. Dat in zoveel woorden van de Heer Jezus zegt hij, wat ik heb gedaan, daar nodig ik jou toe uit. Ik wil dat je dat leven gaat leiden wat ik heb geleid. En dat kan omdat ik in je wil wonen. Door mijn geest ben ik in jou aanwezig. Is mijn karakter in jou aanwezig en wil ik door jou heen leven. Dus we moeten goed naar Jezus kijken. Het allermooiste aan Jezus mag ook het allermooiste aan zijn kerk, aan zijn volgelingen zijn. Wat vind jij het allermooiste aan de Heer Jezus? Als ik nadenk over het mooiste van de Heer Jezus, ja, natuurlijk kun je dan zeggen, nou, dat die 5000 gasten liet eten. Dat hij brood brak en 5000 mensen te eten geven. Dat was wel cool. Daarmee liet hij wel zien, wow, ik ben God. Of dat hij bijvoorbeeld water in wijn veranderde. Dat was ook heel bijzonder. Dat vind ik ook heel mooi aan hem. Misschien van, nou, wat ik echt heel mooi vind, is dat hij Lazarus, toen hij stierf, opwekte uit de dood. Ja, daar liet hij zo zijn almacht, zijn overmacht over de dood zien. Nou, en toch, als ik naar Jezus kijk, als ik na moet denken van wat vind ik nou het allermooiste aan Jezus? Ja, dan moet ik denken aan die ontmoeting met die Melaatse man. Dus daar komt een Melaatse man de gemeenschap in en dat mocht helemaal niet. Hij komt dan maar naar beneden gelopen en hij wordt uitgescholden door de menigte. Hij wordt aan de kant geduwd of hij krijgt misschien wel stenen naar zijn hoofd. En terwijl iedereen achteruit stapt, dan valt hij voor Jezus op de grond. Met zijn melaatsheid knielt hij neer of valt hij op de grond voor Jezus. En wat staat er dan van Jezus? Wat is dan het allermooiste aan Jezus? Deze vieze, onreine en schuldige man. Wat doet Jezus? Jezus die raakt hem aan. Dat vind ik zo ontzettend mooi. Dat Jezus hem niet alleen geneest, maar hem ook echt aanraakt. En dat hij weet hoe eenzaam deze man is geweest. Hoe verstoten, hoe niet aangeraakt. En Jezus die knielt neer en die raakt hem aan op de meest vieze plek. Jezus die trekt zich niet terug als jij als melaatse op hem afkomt. Als jij misschien wel veroordeeld door je eigen of door het woord van God of door andere mensen om je heen. Met je schuld naar Jezus toe komt, wat doet Jezus dan? Hij raakt je aan. Hij wordt niet onrein van jou, maar jij wordt rein van hem. En wat vind ik mooi aan Jezus? Natuurlijk vind ik het mooi aan Jezus dat hij Lazarus opwekte uit de dood. Maar ik vind het ook zo mooi dat hij net daarvoor, als hij aankomt en hij ontmoet Martha en Maria. Dan ziet hij de tranen, betraande ogen van Martha. En dan hoort hij het verwijt bij Martha. Als hij tegen Jezus zegt, Jezus, dit was niet nodig geweest. Als u er gewoon was geweest, als u wel gelijk was gekomen, dan had mijn broer niet hoeven sterven. En dan ziet Jezus de pijn die het leven en de dood bij Martha, zijn vriendin, heeft aangericht. En dan staat er dat Jezus haar aankeek en moest huilen. Jezus weende. Dat vind ik zo mooi aan Jezus. Dat daar waar jouw pijn zit, daar dat wat veroorzaakt is door schuld of door zonde of door gewoon gebrokenheid. Jouw pijn, Jezus weet dat hij Lazarus gaat oprichten. En tegelijkertijd, als hij je in de ogen kijkt en hij ziet je verdriet, dan blijkt jouw verdriet zijn verdriet te zijn. Dat vind ik zo mooi aan Jezus. En dan, aan het eind wordt Jezus, terwijl hij eigenlijk alleen maar goed heeft gedaan, dan wordt hij beetgepakt en wordt hij op een kruis neergelegd. En worden zijn armen als het ware uitgestrekt. En komen de knieën op zijn polsen te zitten om ze te fixeren. En dan slaan ze de spijkers doorheen. En terwijl Jezus daar zo hangt, wat is dan het allermooiste aan Jezus? Weet je wat hij dan zegt? Dat is toch het allermooiste? Papa, wilt u het ze vergeven? Want ze weten niet wat ze doen. Ze weten niet wat ze doen. Ik vind het zo ontzettend mooi dat hoe jij hier ook zit. Misschien heb je Jezus, heb je de Heere God afgewezen. Duw je hem eigenlijk constant je leven uit. En stel je nou voor dat Jezus daar een gebed over bidt. Dan zegt hij over je, dan zegt hij over mij. Papa, wilt u het hem vergeven? Want hij weet niet wat ze doen. Onze Jezus nodigt je uit tot heel dichtbij. Hij is degene die alles wat hij had, heeft gegeven om zich weer opnieuw te verweven. Om te laten zien, de Heere God heeft je niet losgelaten. Hij wil bij je zijn. En hij heeft eigenlijk gezegd van dat wat Jezus heeft gedaan, daar roep ik je toe op. Daar wil ik je toe bewegen om net als Jezus opnieuw op zoek te gaan. Waar zijn de melaatsen in deze wereld? Er zijn zoveel mensen alleen komen te staan, die door schuld of door onhandig gedrag veroordeeld worden door iedereen en in een hoekje zijn gezet. Jezus nodigt je uit om hen op te zoeken. En net als Jezus hen weer aan te raken. Dat losse draadje wat er is om je daarmee te verweven, zodat het goede van God terecht kan komen bij hem of haar. Jezus nodigt je uit om het verdriet van mensen te zien. Daar niet aan voorbij te gaan, maar elkaar in de ogen te kijken en te zeggen, oh, jouw verdriet. Ik weet dat God het goed kan maken, maar jouw verdriet, dat raakt me. En Jezus nodigt je uit om te vergeven. Om mensen niet te verwijten, maar te vergeven. Alleen dan is het mogelijk om je echt te verweven. Wij gaan stil zijn. Weet je, God die nodigt jou uit. Misschien voel je jezelf wel een los draadje. Dat je zegt, ja, ik voel mezelf rommel, te veel, eigenlijk overbodig. De Heere God wil zich met jou verweven. En tegelijkertijd roept God je eigenlijk op om jezelf te verweven. Dat doet hij met kwetsbare, schuldige mensen. Hij wil je meenemen in zijn koninkrijk. Dus ik wil je vragen om straks, als we een moment stil zijn, misschien zijn er ook wel losse draadjes in jouw omgeving. En misschien kun jij daar de aanwezige zijn. Kun jij iets recht brengen, recht zetten. Omdat diegene niet alleen hoort te staan. Niet een los draadje hoeft te zijn, te blijven. Maar jij mag je met hem of haar verweven. Ik wil vragen of je straks met mij een moment stil wil zijn. Om de Heere God te vragen, Heere, wie is het losse draadje in mijn leven? In mijn buurt, in mijn gezin, in mijn wereld? En met wie mag ik mij verweven? Als je een naam of een plek krijgt, dat je denkt, ja, dat is een los draadje. Misschien is dat losse draadje wel symbolisch voor jezelf. Dat je denkt, Heer, ik wil me zo graag verweven. Ik wil je dan vragen als een symbooltje. Straks, we gaan nu een lied zingen, dus wat mij betreft gaan jullie gewoon staan. En speel je alvast wat op je piano, dat weet ik niet zo goed. Ik leg hier wat losse draadjes neer. We zijn straks stil. En dan vragen we of de Heere God misschien een naam, misschien heb je die naam al wel, in je gedachten wil geven. En als je een naam hebt, dan wil ik na het gebed je vragen om tijdens het lied gewoon naar voren te komen en eens een los draadje te pakken. En gewoon maar in je Bijbel te leggen of om je pols te knopen. En de Heere te vragen, Heere, wilt u mij helpen om in de komende tijd mezelf of dat wat u mij gegeven heeft te verweven met hem of met haar. Mijn zusje, mijn broertje, mijn buurvrouw. Ik weet het niet zo goed wie in jouw leven het losse draadje is. Maar God heeft jou bedoeld om jezelf te verweven met hem en met die ander. Zodat er iets van God ook terechtkomt bij die ander. Ja, dus we zijn een moment stil. Dan bid ik. En dan kunnen we tijdens het lied een draadje komen halen. Als een soort verlangen in onze Bijbel liggen of meenemen. Heere, help mij om iets van uw liefde te laten zien aan hem of haar. Zullen we stil zijn? God, als we hier samen zitten, Heer, dan danken we u dat u ons niet loslaat. Dat u zichzelf met ons wil verweven. En Heer, dan danken we u ook voor het wonder dat u ons wil gebruiken om onszelf te verweven met een ander. U wil het onrecht in deze wereld niet. En u heeft uw volk, u heeft de rechtvaardigen uitgekozen om uw koninkrijk te laten zien wereldwijd. Heer, als we nu een naam in ons hoofd of in ons hart hebben, of gewoon een diep verlangen hebben om uw weg te gaan, Heer, dan willen we daar gehoor aan geven. In Jezus' naam. Amen. We gaan zingen. En tijdens het zingen mag je naar voren komen om een van de draadjes op te halen. Als een reminder voor jezelf. Ik leg dit in mijn Bijbel om mijn pols. Ik ga bidden en zoeken hoe ik iets van God kan laten zien aan hem of haar. Oké? We gaan zingen. Soeverein.
In ons verdriet. een vader en doet onze krachten niet. U bent werkzaam als wij wachten. U heiligt ons steeds meer.
Dank Tiemen voor wat je met ons deelde. Een van de mooiste dingen die je zei, maar tegelijk ook wel confronterend was van als God je zegent, dan is het zaak om niet een hogere muur of een hoger hek om je leven heen te bouwen, maar juist een grotere tafel. Toen dacht ik van dat is wel herkenbaar, die neiging om dan een hogere muur te bouwen, terwijl dat helemaal niet Gods bedoeling is. Misschien heb je ook wel vragen die nog niet beantwoord zijn naar aanleiding van wat Tiemen deelde. Misschien is dat wel, Tiemen vertelde dat hij meer verdriet in zijn hart heeft gekregen na alles wat hij heeft gezien. Maar hij vertelde ook dat hij God door alles heen meer heeft lief gekregen. Misschien vraag je wel af, hoe dan? Hoe kan dat? Na alles wat je hebt gezien, dat je God ondertussen toch meer hebt lief gekregen. Nou, ik wil je echt aanmoedigen, volgens mij schrikt onze spreker niet van persoonlijke vragen. Ik wil je echt aanmoedigen om gewoon die vraag die je op je hart hebt te stellen. Dat kun je straks na de pauze doen, dan is er een microfoon. Als je het liever gewoon anoniem doet, kun je ook via steljevraag.tk jouw vraag stellen. Zoals ik had gezegd, je kan ook liederen opgeven via steljevraag.tk. En mocht je nou behoefte hebben aan een persoonlijk gesprek, ik kan me best voorstellen dat het verhaal van net je geraakt heeft. Wil je daar even met iemand één op één over doorpraten, dan zijn er mensen van het luisterend oor. Die kun je herkennen aan een badge of een keycord waar dat op staat. En die willen er gewoon voor jou zijn. Gewoon naar je luisteren en voor je bidden. Dus heb je dat nodig, maak daar gebruik van. Dan nog iets. Je hebt het ongetwijfeld wel meegekregen. De maand september stond bij jij daar in het teken van wat doe jij daaraan? En de aanleiding daarvan was dat er heel veel bezoekers op de avonden met vragen kwamen richting de spreker. En heel vaak kwamen die erop neer van wat kan ik hier nou morgen mee? Dus mooi verhaal, maar hoe kan ik dit morgen in mijn leven van elke dag handen en voeten geven? Nou, toen hebben we deze tour bedacht in september. Alle avonden in het teken van wat doe jij daaraan? Dus gewoon het leven als christen jongere elke dag. Hoe geef je dat concreet handen en voeten? Nou, er zijn allerlei mooie initiatieven ontplooid en mooie dingen gebeurd. Tiemen gaat daar straks iets over vertellen. Maar ook een van de vrijwilligers hier in Apeldoorn, Marta, die wil daar iets over vertellen. Over wat er is gebeurd hier ergens in de omgeving, volgens mij, naar aanleiding van die tour. Wat doe jij eraan? Aan jou het woord.
Ik vond die lange tafel wel een mooie uitdrukking, want we hebben best wel veel lange tafels naast elkaar gezet in old school. Nou, ik heb echt alleen maar pannenkoeken zitten eten en met kinderen praten, dus ik heb niet heel veel gedaan. Maar er waren mensen die waren, nou, ik heb wat foto's. Dus eerst begonnen we lekker met voetballen en daarna waren er mensen nog maar aan het voetballen. En dit was het gebouw en er waren mensen die maakten het beslag, anderen waren aan het bakken. Mensen moesten schoonmaken en nou ja, er waren gewoon 70 kinderen uit Apeldoorn-Zuid. En die hadden heel veel lol. En het was niet zo schoon, het was ook niet zo stil. Maar ik hoop wel dat ze iets van Gods vrede hebben meegekregen in ons. Ik denk dat we met z'n 20 waren of zo. Sorry. Ik denk dat we met z'n 20 waren of zo. En ik hoop dat ze iets van onze onderlinge gewoon gezelligheid en iets van Gods liefde hebben mogen zien in ons. Dus ja, er is ook nog een filmpje.
Ja.
Oh ja, ik moest nog één ding. Als er mensen zijn die zeggen, nou, ik heb iets heel anders gedaan, of ik heb iets heel kleins gedaan, of iets heel groots, dan mag je dat ook via Stel je Vraag. Dus je mag en een vraag stellen, een lied opgeven, of een persoonlijke iets wat je hebt gedaan in Jezus naam, zeg maar, mag je ook delen.
Mooi, dankjewel. Ja, dit is misschien denk je van, wat is dit voor soort christelijke activisme? Maar ik kan me er iets bij voorstellen. Maar het is eigenlijk heel simpel. Het komt erop neer, je wordt geraakt door de boodschap van God en van zijn genade. En je hebt gewoon dat verlangen om daar iets op een hele eenvoudige manier gewoon iets van door te geven aan de mensen om je heen. Precies net zoals Tiemen net vertelde. En nou ja, dit is een manier hoe je daar vorm aan kan geven. Twee andere manieren hoe je daar ook gehoor aan kan geven, die wil Tiemen met ons delen. Dus we zijn heel benieuwd.
Trouwens heel erg dat er zoveel mensen naar voren kwamen en gewoon in beweging kwamen. Dat het best wel even ongemakkelijk is om op te staan, naar voren te komen. Maar wat een mooi en een hoopvol iets dat je wil gaan. Dat je zegt, Heere, ik wil u vertegenwoordigen in al je kwetsbaarheid. Dus dank je wel daarvoor. En ik wil je ook echt aanmoedigen als je eigenlijk zegt, ja, maar ik ben zelf zo'n los draadje. Nou, net wat Mart net zei, van alsjeblieft ga dan naar iemand toe en breng dat in gebed. Gewoon daar zijn we hier voor. Gewoon ook om je daarin nabij te zijn. En bidden werkt. Ik mag twee dingetjes aan jullie vertellen. Want een tijd geleden op die reis in de Filipijnen, Bert Notenboom, die is jullie niet geheel onbekend, denk ik. In ieder geval een heel aantal van jullie niet. Die was mee naar de Filipijnen. Daar hebben we ook wel mee nagedacht, samen met Evert op een gegeven moment het hele team, van hoe kunnen we nou met elkaar niet alleen maar zitten en horen, want het christelijk geloof, inderdaad, je noemt het christelijk activisme, maar dat zet wel aan tot actie. Gewoon, de Heer wil deze wereld bereiken. En eigenlijk constant, hij wil ons dichterbij halen om ons ook weer uit te zenden. En hij wil dat we de mensen bereiken, de minste van deze. En daarom vind ik het zo mooi dat jij daar hebt gezegd van, we willen echt iets in beweging zetten. Dat het de zaal uitgaat. Dat het niet alleen maar goed is hier, maar dat er een beweging terechtkomt. En toen hebben we met elkaar gedacht, ik ben betrokken bij de Muscatlon. Ik weet niet of jullie dat kennen. De Muscatlon, dat is eigenlijk dat je een halve of een hele of anderhalve marathon in Afrika of in Midden-Amerika of in Azië gaat rennen. En dat je dan voor 10 kinderen een sponsor zoekt of geld bij elkaar brengt. Maar zodat we een heel groot verschil kunnen uitmaken daar. Dus ik kom net terug uit Tanzania. 2 weken geleden zat ik daar. En toen waren we met 140 gasten. Waaronder een jeugdgroep met 40 jongeren. En met elkaar hebben we voor bijna 1000 kinderen hebben we een sponsor gevonden. En hebben we 1,6 miljoen opgehaald. Dat is een onwaarschijnlijk groot bedrag. En dat lijkt een heilige te hobbel. Maar dat is eigenlijk prachtig. Dat je dus onderdeel kunt worden van zoiets groots. Ik wil je een heel kort filmpje laten zien over de Muscatlon. Dit gaat over Joshua. Joshua woont in Noord-Oeganda. En voor hem hebben we een Muscatlon gelopen. En hij blikt er even op terug. Dus we gaan er dan heen met elkaar. Je loopt, je hebt een week waarin je die mensen ontmoet. Waarin je armoede ziet en proeft. En nou ja, God ook laat werken in je eigen hart. Door hem te zoeken, maar tegelijkertijd het gebrokene ook op te zoeken. Nou, en dat zijn prachtige weken en dat mondt uit dan in zo'n Muscatlon. Maar uiteindelijk gaat het niet over onze prestatie daar, maar om die kids in extreme armoede. Even een heel kort filmpje voordat ik daar kort wat over uitleg.
One. Two. Three. Four. Five. Six, seven, eight, nine, ten.
My name is Joshua. I love to play hide and seek with my brothers and sisters and dodgeball and sonko. But my favorite game is football. My favorite club is Manchester United.
Manchester United!
My favorite movie is Avengers Infinity War. I love Spider-Man. I love Netherlands. This is where my sponsor lives. His name is Tim. He sent me up birthday letters and gift letters. I love him. One day, Mzungu came to our town and he started running. That was a Muscatlon. They started running to help us, and I ran with them. And now I'm in project, I can go to school. I get my medicine, but I don't skill. At our project, we make books, we sing songs, but my favorite skill is baking. I pray for Tim, and I thank Jesus for him every day.
Het is eigenlijk wel een beetje opwindend om te mogen zeggen dat er al 50 jij-daars hebben gezegd, ik ben hier geïnteresseerd. 28 november hebben we een avond in Leersum, waarin we echt gaan doorpraten over de Muscatlon. En het mooiste zouden we het vinden als we gewoon een halve of een hele jij-daar Muscatlon kunnen gaan doen. Gewoon met gasten, ik weet niet precies waar we heen gaan, dat gaan we nog overleggen. Maar of dat nou Brazilië is, of Ghana, of Indonesië. Maar dat we met elkaar erheen gaan en als jij daar het verschil gaan uitmaken. Nou ja, voor honderden kinderen die nu leven in die situaties zoals dat we net hebben gezien in de Filipijnen. Of zoals Joshua. Dus mocht jij zeggen van nou, ik laat me graag uitdagen en ik wil onderdeel zijn van die beweging. Het is een groot project, maar ook daarin een enorme impact. Zoveel mensen hebben er al meegedaan, meer dan 1800. En die zijn super enthousiast daarover. Dus mocht je daar meer informatie over willen hebben, ik sta straks achter de koffietafel met een andere tafel. En dan heb ik zo'n boekje voor je. En als je zegt, zo'n boekje wil ik mee, dan vul je even een klein formuliertje in, de interesse. En dan sturen we je nog even die mail voor die informatieavond. Dus hoe tof zou het zijn om straks met, nou, laten we zeggen 80, jij daar is gewoon een hele reis vol te boeken en het verschil daar te maken. Dus daar hoor ik je zo wel over. Als je zegt, dat wordt hem voor mij echt niet. Zeg dat niet te snel, want juist dan is het heel leuk voor je. Maar echt, we hebben zulke leuke mensen meegehad die echt, ik haat hardlopen, maar ik win het zo'n mooi doel. Dus ik ga me er gewoon heen en daarna loop ik nooit meer. Maar ik ga dit wel doen, dus dat is echt te gek. Maar als je zegt van joh, ik vind het wel mooi om een kindje te sponsoren. Dus één zo'n kindje die in extreme armoede woont. Dat kan. We hebben nu 9 kindjes bij ons. De informatie van 9 kindjes. zo kwetsbaar ligt het wel. Van het zijn echt. Dit is Rebecca. En van Rebecca is er maar één pakketje op deze wereld. En die heb ik hier nu in mijn handen. En daar kun jij. Nou, dus als je je verbindt met Rebecca, betaal je 33 euro per maand. En dan wordt Rebecca in plaats van in extreme armoede in een situatie van hoop gezet. Doordat ze opleiding, medische zorg, het onderwijs over Jezus kunnen ontvangen. Dus nou, mocht je zeggen van, hé, dat past wel bij mij. Ik raak niet in de problemen als ik dit apart zet voor Rebecca of voor een ander mooi meisje. Nou, dan is dat ook heel leuk. Dus in de pauze zit je daar. Na de pauze zit je misschien weer hier. Dankjewel voor je aandacht. Cool.
Dankjewel. Het is bijna pauze en we gaan nog 2 liederen met elkaar zingen en dan heb je tijd om even bij te komen van dit alles. Het leek me goed om die liederen nog heel even toch aan te kondigen, want er zit best wel een stuk verootmoediging in. En dat heeft er wel mee te maken dat de wereld niet is zoals God die bedoelde en dat wij daar toch wel een flink aandeel in hebben. Dus bereid je voor op een stuk verootmoediging, maar ook een heel groot stuk hoop in de komende liederen.
Oh, en er is trouwens collecte, dus Jaap die gaat met de emmer rond.
Is er nog een collecte?
You.
laten we bij deze psalm allemaal gaan staan, zover dat mogelijk is.
Ik wens jullie een hele fijne pauze en als straks de muziek weer begint, dan ben je weer van harte welkom. Tot zo.